Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Verkeerde pilletje ingenomen.
Ik denk dat het niet verstandig is.
Als het dan sneeuwt, dan moet je dat ook wel doen, vind ik.
Ik vind in dit geval zeker niet.
Ik heb echt spijt van.
Nou, ik geloof er helemaal niks van.
12 maanden geschorst.
Dat kan je niet onderuit.
Dat is één ding wat duidelijk is, hè.
Dat was heel teleurstellend.
Ja, wel een wereldweekend gehad.
De winter heeft zijn intrede gedaan en de voetbalvelden liggen verstopt onder een dik pak sneeuw. Ideale omstandigheden om de sneeuwschoenentheorie van Wim Dusseldorp in de praktijk te brengen, zou je zeggen. Waar het niet dat vrijwel de gehele Eredivisie het afgelopen weekend ijsvrij kreeg. Waar moeten we het dan over hebben? Nou, doping bijvoorbeeld. Een actueel thema nadat Ajax-keeper Onana deze week positief testte op het middel furosemide. Vroeger lag de hele ploeg aan het infuus, spoten en snoven we nog wat bij, en betraden we schuimbekkend en met bloed doorlopen ogen de arena, aldus iedere oud-prof van boven de 70. Tegenwoordig weet de onverbiddelijke dopingautoriteit alle lol in het leven van de topsporter er wel uit te rammen. Steroïden, peptides, narcotica, beta-blokkers, amfetamine, allemaal verboden. Je mag ook niks meer tegenwoordig. Bam! Jullie nog een uitgeleidertje gemaakt deze week?
Thomas is professioneel getackled in de sneeuw vandaag.
Ja, ik zag een filmpje. We kregen een filmpje toegestuurd dat de gehele ploeg van Excelsior jou met je mel in de sneeuw
ja,
te werken.
Ik had voor de training al een en ander geprobeerd in te zepen. Was bij Luigi Bruins goed gelukt.
Jij gaat voel René van Dieren de laatste weken.
Nee, maar als het dan sneeuwt, dan moet je dat ook wel doen, vind ik. Ja. En Luigi had denk ik een stuk of 15 man opgetrommeld om mij naar de training te pakken. Maar ja, ik ben wonder boven wonder
wat in het begin van die video, hij staat op Twitter, is van Rijnmond Sport. Het ziet er niet goed voor je uit.
Ja, het zag er heel slecht uit.
Dus je wordt hard getackled. Je hebt dan eigenlijk twee man, drie man bovenop je.
Ja. Donkere wolken pakte zich samen boven jou.
Ja, ik werd getackled door Abdallah Abakane. Mm-hmm. En Robin van der Meer was ook kort op. Maar ik had het idee dat hij mij probeert te pakken. En daardoor Appie belemmerd om mij vast te houden. Dus dat is het moment dat ik weg
kan. Abakane kan veel beter dekken dan Van der Meer natuurlijk. Ja,
dat is één ding wat duidelijk is. Hè. En vervolgens doet Zwartse verdedigende werk ook niet goed. En ben ik gevlogen.
Ja. We hebben in jaren niet zo snel je sprint.
Ja, toch? Maar het mooiste was dat je aan het einde van de filmpje zie iedereen een beetje zo ontredderd staan. En dan hoor je Luigi Bruins zeggen, hoe kan je hem nou loslaten, man?
Ja, hij baalde echt zwaar.
Dus ja, ach, ja. Ja, mooi. Ja, ik vind het wel mooi, man. Een beetje sneeuw.
Ik heb er echt een pestekel aan.
Alleen ik had gisteren wel hier thuis de pop aan het dansen. Want Marlon die houdt ook heel erg van die sneeuw. En die wilde dan gaan wandelen. In een witte wereld, zeg maar. Dat is al hartstikke gezellig. Maar het was gewoon een sneeuwstorm.
Ja, dat was kut, ja.
Ja, en ik... Ja, ik kan het dan niet even met overheen zetten en dan doen alsof het heel vrolijk en leuk is en gezellig is. Dus toen zijn we op het Hofplein, toen zijn we weer...
Teruggekeerd.
Ja. Hebben we weer rechtsomkeerd gemaakt.
Hofplein is hier ongeveer 70 meter vandaan.
Ja, het was, ja, we waren ook met Rosa. Het was echt ijskoud, ze begon te huilen. Ja, dus, ja. Ja. Maar toen was ik de gebeten hond. Ja,
wij hadden het verschrikkelijk probleem dat we liepen eerst de ene kant op. En toen dacht dit gaat best wel goed, man. Maar dan moet je het weer terug. En toen moesten we daarna nog echt iets van 35 minuten terug. En dat je de hele tijd zo dat die storm in je gezicht. Ja. Dat je zomaar met je hoofd een beetje naar beneden loopt. En je ogen half dicht en je muts en je ziet een meter voor je uit.
Zijn jullie wintersporters eigenlijk?
Nee.
Nog nooit gedaan?
Ik heb het nog nooit gedaan.
Ik zou echt willen, maar bij Feyenoord, als je zo'n overeenkomst tekende in de jeugd, dan mocht je niet op wintersport.
Nog steeds. In onze contracten staat waarschijnlijk allemaal, je mag dat soort risicovolle activiteiten niet doen, zoals wintersport, bungee jump, parachutespringen.
Ja, risicosporten.
Dat soort dingen. Maar
Morten Thorsby kwam toen naar Heerenveen en die wou alleen tekenen als dat eruit gehaald werd. Ja. Zeg maar Noorwegen, een soort van wij fietsen, was voor hun dan skiën. Maar dat is, ik weet niet hoeveel jongens dat doen eigenlijk.
Het is wel, ik deed het vroeger. We gingen vroeger iedere winter
wel op
wintersport.
Jij neemt het gewoon niet zo heel nauw met de regels over het algemeen.
Nee, dat klopt. Ik heb vorig jaar wel uit een vliegtuig ben ik gesprongen op Ameland. Ja, wat is er jongens?
Nee, niks.
Ik ben vorig jaar uit een vliegtuig gesprongen op Ameland. Dat mag officieel ook niet, maar dat was wel echt vet. Ik kon het niet...
Zou je het nog een keer willen
doen?
Het
niet, best. Waarom niet? Zou dat voor jou zijn?
Ik zou het wel willen, maar het lijkt me zo doodeng.
Ja, het is echt krankzinnig.
Ben ik hier mee geweest, zeg maar, op de grond dat mijn paard ging doen?
Ja.
Ja, ik had al vroeger, zeg maar, op het klimrek met gym op school, dat ik dan met van die zweethandjes om dat bovenste ding ging.
Het is doodeng. Kijk, je zit in zo'n gammel vliegtuig en dan gaat die klep open. Je doet het wel met een begeleider, maar er is niets tegennatuurlijker dan gewoon het luchtledig inspringen. Dat is gewoon hele natuur weet en voelt, dit ga ik niet doen. Maar je moet wel, want je gaat het doen. Dus dat is wel doodeng. Maar ik moet zeggen, die ontlading, als je dan zo langzaam naar beneden druppelt en wat een beetje heen en weer zweeft, was wel de moeite waard.
Heb je met Go Ahead Eagles wel eens gedaan met die open dag, dat je zo met die kabelbaan van het dak
nee,
op moet?
Nee, dat was na mijn tijd.
Maar ja, dat is dus helemaal niet zo heel hoog, maar zelfs met dat vind ik echt verschrikkelijk.
Ja, nou mooi. Moeten we het...
We hebben wel een lekker maandje uitgekozen voor die challenge.
Dat wilde ik weer nog vragen, ja.
De tering.
Ik heb er vanochtend... Ik woon iets van 3 kilometer hemelsbreed van Excelsior. Maar ik heb er gewoon 1 uur en 10 minuten over gedaan. Ja, de tram en de
meter. Ik moet even uitleggen. Misschien, wij hebben ons aan een challenge verbonden om in het kader van duurzaamheid... om de maand februari de auto te laten staan. In ieder geval binnen de ring van Rotterdam.
Ja.
En februari was nog niet begonnen. Of het werd -5, -8, -12, storm en alles.
Echt spijt van.
Ja, maar ik vroeg me dus af, want bij mij staat wel, bij Sparta staat de Gestapo op me te wachten om te kijken. Ja, komt hij niet met de auto,
Daar wilde ik het wel even over hebben, over die Gestapo.
Maar de grootste klimaatontkenner ongeveer van de wereld. Bij ons zit het korts op dat wij niet met de auto komen.
Ja, maar ik wil toch even iets aan het licht brengen. Want volgens mij op 1 februari kreeg ik al een filmpje van Robin van der Meer.
Ja.
Dat Maarten de Fokkert bij hem achter in de auto zat.
Foei.
Oh. Ja, man.
Ja,
voor carpoolen toch?
Ja, dat is wel een grijs gebied.
Op het randje. Maar ja, Thomas, jij...
In ons geval, Bart, zou het een grijs gebied zijn, want wij hebben een auto en die laten we dan staan. Maar Fokker heeft geen auto en die laat Robin van der Meer omrijden naar zijn huis.
Ja. Nee, ik laat de auto van Lisa, die man staat staan, en Robin moest door de stad langs mij, anders had ik het nooit gedaan.
Oké, dat is goed.
Als we het dan toch over Gestapo hebben, ik kwam op 2 februari volgens mij, 's ochtends uit de tram lopen bij Excelsior.
Ja,
en toen zag ik jou in je auto zitten.
Toen was het al gebeurd.
Nee, de afspraak is dat op woensdag, dat was op woensdag. Ja. En toen moest ik eerst Rosa naar mijn ouders brengen. En ben ik daarna naar de club.
Maar dat staat ook buiten de ring? Of het gaat om...
Dat is buiten de ring, ja. Mijn ouders wonen vanaf hier.
Maar je hebt ook het bakfietsje nog natuurlijk.
Ja, dat had ook gekund.
Goed, moeten we het nog over vorige week hebben?
Ja.
Ik denk dat we een uitzending kunnen vullen met rectificaties van afgelopen week. Ja.
Bart Baudet.
Diederik Stapel zou ik willen zeggen. Ja, dat ging, ging even wat mis. Langste serie ooit, penalty serie ooit, doen ze gokkie.
50-50?
Nee, het waren in totaal 52 penalties. Het was 22-21.
Jong Nigeria of zo.
Yaya Touré. En Roberto Baggio, die hebben allebei 16 penalties genomen en allebei gescoord. Dat is wel veel.
Alles gescoord. Maar hoeveel pingels had Messi genomen?
Hij heeft het slaat natuurlijk nergens op. Dus hij is de speler met de meest gemiste penalties, 27. Maar hij heeft er echt bizar veel genomen.
Hoeveel is bizar veel?
Ja, honderden. Ik wil even wat rectificeren. Ik sprak uit dat Roberto Baggio de enige speler ongeveer wereldwijd was die nog nooit een pingel had gemist. Nou ja, 5 minuten na de uitzending hadden we al... 18 filmpjes van de gemiste penalty van Baggio in 94. Honderden penalties van Messi, klopt ook niet helemaal.
Hoeveel waren er?
Ik denk 120 of zo, 125. Ja. Wat was er nog meer?
Hoe zat het nou met die penalty serie, die langste reeks?
Ja, daar vielen ook wat mensen over, maar dat klopt natuurlijk wel. Ik zei, de langste reeks is 52 penalties en de eindstand was 22-21.
Zijn er gewoon gemist?
En de meeste heldere lichten die dachten, hey, dat klopt niet, de reeks klopt. Dat dacht ik ook even, maar er zitten natuurlijk ook... een paar gemiste penalties bij, dus dat kan.
Dat denk je dan?
Daar gaan we wel van.
Laat het maar aannemen.
Ja. En tot overmaat van rampen prijsde ik ook nog het festival Into the Woods aan. En bemachtig je kaartje. Bleek de kaartverkoop al ongeveer afgesloten te zijn geweest. Ja. Stijf uitverkocht.
Want wij nemen dit op maandag. En juist. Die kaartverkoop was op dinsdag. En op woensdag kwam de... Dus, kwam de podcast uit. Ja. Ja, daar moet je al over nadenken, hoor.
Ja, het is ook zo.
Dus, het is je vergeven.
Goed zo. Wil je me nog wat kwijt?
Ja, ik heb nog wel wat. Ik zat, hebben jullie gevolgd met Zondag op Lubach? Dat hij gevraagd was bij Op1 om zijn eigen programma een soort van een beetje aan te komen prijzen. En dat hij had bedankt, omdat het na de avondklok was. En dat hij vond dat, dat al die bekende Nederlanders daar niet moeten zitten. Omdat er een avondklok is waar iedereen... Dus toen was hij op het videoscherm te zien.
Ja.
Dus ik ging gisteren even kijken naar Zondag op Lubach. En toen dacht ik, verdomd, hij zit er wel scherp bij. Volgens mij is hij naar de kapper geweest.
Maar Hugo de Jong ook, zag ik.
Ja.
Had gewoon opschip.
Ja. Ja, misschien dat, Delano Gouda bij hem langs is geweest.
Ja, wij hebben een jongen in ons team. Die zit bij de kappersopleiding. Ja. Dus die knipt nu... Jongens uit het team.
Oh ja, ik moet ook.
Maar, ja, wij willen ook, maar hij doet ongeveer 1 uur en 10 minuten erover.
Oh, hij moet het nog leren. Ja.
Hij doet het wel goed.
Ja, hij doet het wel goed, ja.
Ja, vandaag was mooi. Ik weet niet of je dat is opvallen, Toon, maar we hebben een nieuwe jongen van Jong Feyenoord, een Noorse gozer.
Ja.
Maar dat is dus die woont met een vriend samen. En die wou ook wat, zeg maar, dat haar bij zijn oren laten doen. Dus heb je gewoon die vriend laten doen met tondeuze. Maar die liep dus echt gewoon met zo'n, je verzint het niet. Gewoon zo'n heel slecht opgeschoren randje. En toen ging hij vandaag maar aan Delano vragen of hij het misschien voor hem netjes wilde maken. Ja, dat is niet goed.
Doet me denken aan wij, Thomas, we zijn 1 keer een weekend naar Antwerpen geweest.
Ja.
Aan het eind van het seizoen, Thomas, ik, Michel Breuer en Sander Fischer met z'n vieren. En eerste avond, we waren lekker warm aan het draaien. Seizoen was afgelopen. Eerste avond, we begonnen een beetje in te drinken. Thomas, die ging zich in zijn kamer omkleden en die liep naar buiten. Die had zich even geschoren, maar die had 1 bakkenbaard in zijn volledigheid weggeschoren. Ja, dan begin je toch niet lekker.
Die andere zat er nog.
Dan begin je toch niet lekker aan je weekend.
Was precies waar ik het niet kon zien. Zeg maar.
Een enorme hap uit zijn linkerbak.
Wel een wereldweekend gehad. Ja, dus het mocht de pret niet drukken uiteindelijk. Maar dat is niet. Begin je in ieder geval in principe al met 1-0 achter.
Ja. Ja, ik denk dat we naar doping moeten. Toch?
Dat we aan doping moeten.
Dat is absoluut aan de doping.
Zou bij ons misschien wel redden. Ja.
Want er was een tijd dat de algemeen directeur Etten van der Sar nog iets blijer was met de keeper van Ajax.
De gemiste mogelijkheden, de kansen die we gehad hebben. Donny die daarvoor nog op de kruising schiet. Ja, dan zak je eigenlijk bijna ook door je stoel heen. En dan is het eindsignaal. Is het natuurlijk ongelooflijk. En André Onana. Onana.
Yes? Wat is er gebeurd? André Onana, de keeper van Ajax, is betrapt op het middel furosemide. Zijn vrouw had het middel voorgeschreven gekregen en hij nam per ongeluk het verkeerde pilletje, want hij zag het aan voor een aspirintje. 12 maanden geschorst. Geloven we hem?
Ja, ik geloof hem wel.
Ja, ik heb geen idee.
Ik ook niet. Ja, ik vond wel grappig, want er zijn natuurlijk meerdere spelers in het verleden op doping betrapt. En ze hebben ongeveer allemaal hetzelfde verhaal.
Ja.
Namelijk verkeerde pilletje ingenomen. Ik wist niet dat het daarin zat. En ik geloof dat Frank de Boer het zei dat de crème van de fysio in zijn huid was getrokken. En daar ging over nandrolon, ja inderdaad. Dit ging over furosemide. En dat is
ja,
een soort
dit is
middel.
Dus niet eens een stof waar je zelf zeg maar beter van gaat presteren, maar
het maskeert.
Het is een maskeringsmiddel.
Ja. Ja, maar ik las dus een stuk vandaag van zo'n gozer die, ik zou niet weten hoe die studie eigenlijk noemt, maar zo'n doping-expert.
Ja.
En dat dus in de jaren 70 en 80, dat het dan, waar die detectie, de manier waarop ze detecteerden was nog niet zo goed, waardoor zo'n stof een goede indicatie was. En nu kunnen ze het zo scherp zien dat het eigenlijk, dat verdunnende helemaal niet meer werkt.
Oké.
Dus volgens hem was het zeg maar achterhaald.
Van de doping
autoriteit. Het werkt tegen vochtophoping, geloof ik. Dus het zou ook kunnen als je bijvoorbeeld gewicht wil verliezen. Bijvoorbeeld judoka's of zo, die moeten dan een soort meting hebben.
Het is een plaspil, zeg maar, die aan te noemen. Dus ja, je gaat er gewoon vaker van.
Maar zijn vriendin is zwanger, toch?
Ja,
dat is best wel plausibel.
Ah, oké.
En ze hebben ook, ja, dat was Steven van Ajax, die kunnen dat verzonnen hebben. Maar die dokters van, het was in oktober volgens mij dat hij positief was getest. Dus we zijn die clubarts van Ajax naar zijn huis gegaan. Die hebben dat kastje leeggehaald. En die hebben dat toen zeg maar gezien. Ja. Dat ding er lag. En het leek ook blijkbaar op paracetamol of aspirine.
Ja,
ik las vandaag een interview van die gozer van de dopingautoriteit. Die zei van ja, normaal gesproken als je positief getest wordt, dan krijg je schorsing van 4 jaar. En als je echt een goed verhaal hebt, dan wordt daar meestal 2 jaar van gemaakt. En in zijn geval is er nu zelfs maar 1 jaar van gemaakt.
Ja, dat vind ik dus heel raar.
Ja, dus dan heeft hij blijkbaar heel goed... dus dan kan je nog verzachtende omstandigheden hebben die ervoor kunnen zorgen.
Je hebt dus zulke verzachte omstandigheden dat je een straf al halveert. Maar je bent alsnog 1 jaar uit. Ik weet niet, man. Het klinkt
bijna alsof ze dus niet zeker van een zaak zijn.
Ja.
Ja, want...
Het is daadwerkelijk in zijn... In zijn urine aangetroffen, toch? Dus blijkbaar had hij gewoon een goed verhaal.
Dat is wel lekker.
Ja.
Tenminste, nog een keeper met een goed verhaal.
Ja, ja, maar het is wel een jaar lang. Hij mag niet eens trainen.
Dat is wel heftige straf, hoor.
En dat bijvoorbeeld dat niet trainen en dat je dan... Je mag bijvoorbeeld ook geen keeperstraining geven of werkzaam zijn op je club. Dat is in het leven geroepen dat als je bijvoorbeeld bij wielrennen of zo wordt gepakt, dat je dan niet gelijk als teammanager verder kan gaan en dat je soort van je schorsing ontloopt.
Oké. Maar bij voetbal dient het eigenlijk niet echt een doel dan, zou je zeggen. Waarom zou je niet mogen trainen, man?
Ja, dus dat. Dus dat je niet soort van in een andere functie verder... Je mag gewoon helemaal niet meer bij je club actief zijn. Dat is het volgens mij.
Ik heb wel iets moois voor hem, man, denk ik.
Wat dan? Keeper bij Excelsior.
Ja, hij moet in de zaal gaan keepen. Dat mag volgens mij gewoon. Want als je in de zaal geschorst... Toen ik in de zaal voetbalde, als je daar geschorst werd... Dan mocht je wel gewoon altijd op het veld spelen.
Dat is natuurlijk een andere bond, dan valt niet onder de
kaart. Ja, dat weet ik niet. Wow. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik moet het zo moeten uitzoeken, maar...
Daar komt hij. Hij is al goed in 1 tegen 1. Hij is denk ik echt keihard in de zaal.
Mocht deze podcast na bereiken, dan hebben we een oplossing voor.
Ik denk dat het niet mag uiteindelijk. Want het is natuurlijk valt ook onder UEFA en KNVB, maar ja, je weet niet.
Ik denk niet dat je tegelijkertijd onder contract mag staan bij Ajax en bij een zaalvoetbalclub, maar misschien...
Tuurlijk wel,
misschien
dat mag. Oh, nou. Zeker.
Gunstig.
Dat was ook dat Ajax mag hem volgens mij eigenlijk niet doorbetalen.
Is dat zo?
Ja, dat las ik. Of ik zag een stuk voor mij was van voetbalpremier met die Thijs Zonneveld. Is dat die wieler?
Ja.
En die zat dat vertellen dat normaal gesproken in contract staan. En ik denk ook wel dat standaard in een Nederlands voetbalcontract staat. Ja. Dat als jij wordt gepakt op doping of zo, dat je dan dat je contract soort van vervalt.
Maar dat is best wel logisch, toch? Als je als speler, dit is misschien een ongeluk geweest, maar als je als speler doelbewust...
Ja, dat snap ik. Maar ik denk dat Ajax hem wel wil blijven betalen.
Ja, maar ik denk dat de case bij Ajax ligt. Zij mogen hem toch wel... Het is nog niet dat zij verplicht zijn om hem niet door te
gaan. Ja.
Maar Ajax heeft wel een reden om aan te voeren om zijn contract te beëindigen.
Ja, dat gaan ze natuurlijk niet doen.
Nee, gaan ze niet doen.
Jij denkt dat ze hem niet willen bijvertalen?
Ik denk dat ze wel op zoek gaan naar een reductie of zo. Als je hem een jaar... Hij zal een groot contract hebben. Als je hem een jaar niet kan opstellen, niet kan gebruiken. Ik denk dat ze wel op zoek gaan naar een soort... Ja. Een gepaste oplossing.
Nou ja, misschien zegt ze tegen van we blijven doorbetalen, maar dan moet je verlengen.
Dat zou kunnen.
Kunnen ze ook gebruiken, ja.
Toch? Ja, dat lijkt me misschien.
Ja, of hij zegt, nou is goed, betaal me maar niet meer. Dan ben ik vogelvrij.
Ja.
Dus wat een mooi spel. Ik las ook dat Borussia Dortmund nog maar 10 miljoen of zo, maar nog steeds wel 10 miljoen van wilde betalen.
Hij was 36 in de zomer.
Ja, oké, maar ja, alsnog.
Je had ooit het geval bij Chelsea, toen was Adrian Mutu. Hij was geschorst voor cocaïne, inderdaad. 2 jaar schorsing of 4 jaar schorsing of zo. En toen had Chelsea hem verzocht om zijn eigen transfersom van 16 miljoen op te hoesten.
Ja, 18 zelfs.
18 miljoen op te hoesten, ja. Dat is het andere uiterste.
Boah.
Ja, maar zoiets zou volgens mij, bij Quincy Promes of zo, zou dat best wel ook nog eens kunnen gebeuren. Als hij
Want Spartak wil hem nu ook volgens mij niet, wil geen transfersom voor hem betalen, omdat hem nog een celstraf boven het hoofd
had. Ja, die wilde die voorwaarden dat hij niet... Volgens mij hebben ze die voorwaarden gesteld aan...
Dat als die veroordeeld wordt...
Als je daadwerkelijk wordt veroordeeld, dan snap je dat toch ook wel van de club uit. Dat is gewoon letterlijk kapitaalvernietiging.
Ja.
Goed. Wat staat er zoal op de dopinglijst? Dat is volgens mij alles wat prestatiebevorderend kan werken. Dus oppeppers, groeihormonen. Messi heeft volgens mij heel zijn jeugd aan groeihormonen gezeten om maar een aardige lengte te bereiken.
Denk je dat dat heeft bijgedragen aan hoe goed die nu is? Dat een verklaring zou kunnen zijn dat hij zo extreem veel beter is en veel sneller en veel handiger dan...
Omdat die hormonen hem laten voetballen. Hij zal er 10 centimeter bij hebben gekregen, vermoed ik, zoiets. Dat helpt.
Ja, het zou toch ongetwijfeld iets ermee te maken kunnen hebben. Als je heel je jeugd lang heel klein bent en je krijgt heel je jeugd lang goede hormonen. En blijkbaar heeft dat supergoed voor hem gewerkt.
Ja.
Jij
ziet een causaal verband.
Ik vind hem echt zo extreem veel beter dan alle andere voetballers die ik ooit heb gezien. Qua vaardigheid, qua snelheid, qua hoe lang die kan wachten, wat die fysiek zomaar kan. En hij ziet natuurlijk ook, dat had hij natuurlijk wel Maar je, als je bijvoorbeeld vergelijkt met alle andere topspelers van de wereld, is hij wel echt next level, vind ik.
Maar je hebt juist in de jeugd sommige spelers die ineens een enorme groeispurt maken in de zomervakantie of zo. Ik was er zelf ook een van. Dan schoot je zo 10 centimeter de lucht in één vakantie. Ja. En dan heb je juist even de tijd nodig om je lichaam daarop aan te passen.
Ja.
En
voor mij was Gareth Bale een heel goed voorbeeld van. Die groeide ziek veel. Ik weet niet, zat er bij Southampton zo in de jeugd?
Zou ik niet weten.
Maar die twijfelde gewoon om hem weg te sturen. Omdat die kon helemaal, die had geen motoriek meer, niks.
Ja.
En dus uiteindelijk hebben ze het niet gedaan. Het heeft aardig uitgepakt.
Ja.
Hebben wij wel iets genomen wat op de dopinglijst stond?
Nee.
Staat? Ik neem bijna nooit medicijnen of zo, maar ik ben echt van het naïeve soort. Als ik een keer iets moet nemen, dan neem ik het en dan vertrouw ik wel dat het goed zit. Maar
gewoon een plaspilletje van Laura of zo.
Ja, maar ik kan me dus heel goed voorstellen dat je daar de fout mee in gaat. Als je daar niet heel secuur mee omgaat, wat ik waarschijnlijk ook niet zou doen, dan kan je echt lelijk tegen de lamp lopen zonder dat je, omdat je gewoon goed gelovig bent om er niet zo heel erg over na te gedacht.
We hadden over doping gesproken van de afgelopen, ik denk gisteren was het, wel een mooi verhaal over dat. Hadden we die Delano Gouda, die jonge speler, die is denk een jaar of 18.
Ja.
En die hadden zware training, fysieke conditionele training. En hij werd een beetje licht in zijn hoofd en duizelig tijdens de training. Dus hij lag na de training, lag hij een beetje voor pampen. En toen stuurde hij een andere jongen, hij zit dan in die andere kleedkamer, stuurde hij naar de kleedkamer waar de fysio's ook zitten.
Ja.
Om even een aspirintje te halen of een paracetamol. En toen had een van mijn teamgenoten, die had nog Camagra in zijn toilettas zitten. Dus die zegt, geef deze. Delano Gouda is 18 jaar, maar die herkende wel een Camagra-pil toen hij zag.
Ik zat erbij en hij keek zo en zegt, dit is geen... CMG of zo. Ik denk dat ik dom ben.
Hij wist donders goed waar hij Ik heb bijvoorbeeld wel eens Ritalin genomen. Dat is wat veel... volgens mij is het een middel tegen ADHD. Maar veel studenten gebruiken
dat... Was dat toen je master ging halen aan de universiteit?
Ja, toen ik mijn scriptie bij elkaar had gelogen. Nee, maar veel studenten gebruiken dat wel eens toch. Dat is best wel gangbaar onder studenten om iets beter te concentreren of zo.
Ja.
En ik heb het ook wel eens gedaan, gewoon uit interesse en ook omdat ik moest studeren. En het werkt wel goed. Je kan je staat aan gewoon. Je concentreert makkelijker. Je neemt makkelijker in je op. Dus ik kan me van dit middel kan ik me dus ook...
Staat Ritalin op de dopinglijst?
Ja, dus ik heb vanmiddag gecheckt. En dat staat ook inderdaad op de dopinglijst. Maar ik kan me dat best goed voorstellen als je concentratie verhoogt of zo. Dan
denk je dat als je dat voor een wedstrijd zou nemen, dat je lekker erin zit?
Ja.
Ben je nooit geneigd om een keer als je dan, omdat je het effect weet en hebt meegemaakt, als je een dag niet zo lekker voelt, als je denkt, ik word waarschijnlijk toch niet getest, ik neem een Ritalinnetje?
Nee, geloof niet. Nee, het risico is zo groot. De kans dat je wordt gepakt is niet groot, maar het effect ervan is echt dan ben je, fucked up.
Ja.
Nee, waarom zou je... Nee, dat is toch niet raar als je dat zou hebben.
Ja, ik kan me die neiging dan op zich wel voorstellen. Als je een dag echt niet goed voelt en je bent, weet ik veel, al 4 jaar niet, 5 jaar niet getest. Mm-hmm. Ik zeg niet dat ik zou doen, maar...
Maar... nee. Maar hoe vaak er eigenlijk getest wordt in de voetbalwereld? En om daar zelf een antwoord op te geven, nauwelijks, toch?
Nee.
Ik ben zelf 1 keer getest. Dan komt er een soort autoriteit, die komt eens per jaar of zo, komt die dan op de club en die steekproefverwijs pikt hij er 5 of 6 spelers uit op een training. En die moeten dan, je moet in zo'n kamertje, gaat heel streng, hij volgt je naar de wc, je moet zo'n bakje urine
Hij staat aanleveren. Gewoon leuk te kijken.
Hij staat mee te kijken, allerlei formulieren invullen. En dan 5 weken later krijg je uitslag. Na de wedstrijd, ik ben nog nooit gecheckt na een wedstrijd, maar het gebeurt wel eens, geloof dat jij wel vast
bent. Ik was ook nog nooit getest, maar laatst toen tegen Helmond, toen moest ik in 1 keer... het was inderdaad zo. Dan gaat hij alles uitleggen en zo. 26 flesjes water op, want je kan niet gelijk plassen na zo'n wedstrijd.
Maar urine mag ook weer niet te licht zijn.
Is dat zo?
Ja, een bepaalde donkerte hebben.
Toen op een gegeven moment, Guus Joppe, die moest ook getest worden. Mm-hmm. Dus die kwam er ook, die kwam op een gegeven moment een biertje aanzetten. Toen kon ik op een gegeven moment pissen. Maar toen op terugreizen in de bus, was echt een hel, jongen. Moest ik alleen maar pissen natuurlijk.
Ja.
Maar en hij moet je inderdaad volgen naar de wc. En hij moet kijken dat het plas in dat bakje valt en zo. Maar ik heb hem ook wel een beetje zitten uithoren van, hoe doe je dat bij wielrenners? Want hij zegt, ik deed alle sporten. En heb je wel eens rare dingen meegemaakt dat ze je probeert te blazen? En daar kon hij geen uitspraak over doen. Toen vertelde ik dat verhaal over Mike Tyson. Die had in zijn podcast volgens mij verteld dat hij een nep penis had.
Ja.
Oké, Bloem uit de
Met plas van zijn vrouw. En toen, was hij volgens mij een keer bang dat ze dopinguitslag zou gaan vertellen dat hij zwanger was. maar toen zei hij van ja, dat kan ik me niet voorstellen, dat kan helemaal niet en dit en dat.
Nee.
Maar ik las dus dat Sergio Ramos is in 2018 volgens mij na de Champions League finale gepakt op iets.
Ja.
En toen wilden ze hem nog een keer testen en toen is hij gewoon eerst, terwijl als je getest moet worden, dan moet je direct mee, dan ja, je mag verder niet even eerst iets anders gaan doen. Ja. Maar heeft hij het soort van vertraagd, is hij eerst nog gaan douchen. En uiteindelijk, volgens mij is hij positief bevonden, maar dat is gewoon weggescholden.
Ja, ziek.
En dat was op een, ik heb een beetje uitzet zoek op een of ander cortisone ding. Dat klinkt wat heftiger dan bijvoorbeeld wat Onana gebruikt heeft. Maar moet je je voorstellen dat je in een, als wielrenner of zo, als iemand op jouw deur bonst om te testen, en dat je dan zegt, wacht, ga je eerst even douchen nog.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, dan ben je weer voor de rest van je leven toch gewoon een sticker. Ja. Dat je,
ja.
In het
wielrennen lijkt het wel alsof gewoon alsof de wielrenners gewoon voorliepen op de dopingautoriteit.
Dus ja, dat was volgens mij ook wel een tijd zo.
Je hebt daar ook die whereabouts, toch? Dan moet je, geloof ik, voor gedurende een paar maanden moet je aan kunnen tonen waar je bent. Per uur moet je aan kunnen tonen waar je bent. En de VVCS heeft, dat wilden ze ook in het voetbal invoeren. In veel andere landen doen ze dat ook in het voetbal, maar de VVCS, de vakbond voor voetballers, die heeft de autoriteiten van kunnen overtuigen dat dopinggebruik zo weinig voorkomt, dat ze dat hebben verworpen en dat niet in het voetbal hoeft te gebeuren.
Ja, ik heb het idee ook in Nederland echt dat ik heb nog nooit iemand,
ik ook dus niet,
ook maar een vermoeden van gehad dat hij.
Maar toch zijn er best wel in Nederland, ik heb dat idee ook helemaal niet, maar best wel wat verhalen uitgekomen van de laatste jaren dat in Spanje en Italië, dat bijvoorbeeld die Fuentes.
Dr. Fuentes.
Ja, maar die zei ook gewoon, ik heb heel veel voetballers gedaan. En je hebt dat dopingschandaal gehad in Italië met Juventus. En daar kwamen ook volgens mij heel veel lijken uit de kast dat heel gebruikelijk was in Italië.
Ja.
Ik ga een stukje voorlezen over wat er hier ook over gaat van diezelfde Thijs Sonneveld. En het is een citaat. Over het idee, wij hebben dus allemaal het idee dat het in het voetbal om ons heen niet gebeurt of nauwelijks gebeurt. Ik citeer hem. Duits onderzoek heeft aangewezen dat voetbalteams in de jaren 60, 70 en 80 stijf stonden van de amfetamine. De befaamde dokter Fuentes, waar we het over hadden, zegt dat het hele Spaanse voetbal op zijn gat ligt als hij ooit zijn mond open doet. Op het trainingscomplex van Juventus werden halverwege de jaren 90 grote hoeveelheden EPO, testosteron en groeihormoon aangetroffen. De beste voetballer van de wereld, Messi, werd door zijn club naar een acceptabele lengte opgepompt met groeihormonen. Frank de Boer en Jaap Stam werden betrapt op nandrolon. Sindsdien Zidane pochte als voetballer op feestjes dat hij zijn bloed eens in de zoveel tijd liet verversen in een Zwitserse kliniek. In andere sporten heet dat gewoon een bloedtransfusie. Dus er zijn inderdaad veel voorbeelden. Vooral uit het verleden. Ik denk dat het meer iets uit de jaren 80, 90 was. En dat verhaal van andere tijden sport, daar hadden we het van tevoren even over, was ook wel interessant. Die maakte een uitzending over de Champions League finale tussen Ajax en Juventus in 96. En met die bloedmonsters van toen, of die monsters van toen, hebben ze naderhand kunnen aantonen dat daar wel degelijk, wat was het, EPO of zo, werd gebruikt door die spelers van Juventus. Dus dat is
allemaal, hè, volgens mij.
Ja, allemaal.
Maar ik las een stuk op Vice van Lofty El Boussiti of zo heet hij. Volgens mij heeft in Duitsland onder andere voetbald. En die heeft daar ook een studie hiernaar gedaan. En die heeft voor zijn scriptieonderzoek, is die gewoon allemaal oud spelers, jongens die hij heeft samengespeeld, gaan ondervragen. En uit zijn onderzoek kwam, het was jammer, kon dat onderzoek verder nergens vinden, dat zo'n, volgens mij, 30% van de oud-spelers in Duitsland wel eens doping gebruikt had.
Ja.
Ja. Dat vind ik fucking veel, man.
Maar dan is het toch op een of andere manier in de tijd is daar een schifting in gekomen, of een verandering in gekomen.
Ja, een ding wat ik me voor kan stellen is, volgens mij is de laatste 10, 15 jaar echt superveel geïnvesteerd in herstel van spelers. Dus gewoon qua voeding. Je hebt allemaal van die, weet ik, van die cryo chambers en nu weet ik van wat die gasten, hoe ze er allemaal bij liggen na trainingen. En dat zie je al in de Eredivisie. Nou, laat staan als je bij Madrid of zo zit.
Ja.
En dat misschien veel minder was vroeger, waardoor nu de noodzaak wat minder
is. Het kan ook zijn dat wij op een niveau spelen waarop het gewoon niet gebeurt. En dat het op een hoger niveau misschien wel ergens een beetje. Die hebben clubs hebben meer geld, dus meer
want,
middelen.
We hebben het er wel eens over gehad. En ik vind dat oprecht ook moeilijk om voor te stellen dat je leest wel eens van die statistieken van die gasten in Engeland die dan gewoon 60 of weet ik, voor 65 wedstrijden hebben gespeeld in een jaar.
Ja.
En die lopen er gewoon nog zo fit als een hoentje bij. Terwijl ik heb 5 wedstrijden gespeeld in de laatste 2 jaar. En ik ben gewoon rond mei ben ik uitgeput.
Wie vertelde dat? Eva de Goede vertelde dat volgens mij. Dat ze de keer haar whereabouts niet goed had ingevuld. En dat ze toen gezeik kreeg met die Als Olympische sporter moet je volgens mij ook doorgeven.
Ja, de Olympische Spelen zijn natuurlijk super streng. Tenzij uit Rusland komt, dan maakt het niet zoveel uit.
Wat een verhaal is dat.
Hebben jullie die documentaire wel eens gezien? Icarus?
Nee, die heb ik nooit gezien.
Die moet je echt kijken. Want op Netflix staat die... Ik denk dat het op Netflix staat.
Ja.
Dat slaat helemaal nergens op, man. Dat is een gozer die gaat dan onderzoek doen naar doping. En die komt dan via echt bij een van de ziekste Russische dopingartsen. Ja. Die hebben het allemaal op zijn kerfstok en die wilde gewoon vanaf. En die komt dan... uit Rusland over. En er zijn zeg maar 3 mensen die dat hele verhaal weten. En dat heeft hij dan al verteld aan die documentairemaker. Mm-hmm. En die 2 anderen, die hebben dan opeens binnen 2 weken allebei een hartaanval.
Ja, ziek.
Fucking ziek. Dus die goos moet dan ook onderduiken en alles. Ja. En dan uiteindelijk van die Russische ploeg hebben, ik veel, 70% van alle sporters heeft... hebben ze kunnen bewijzen. Gewoon die KGB en alles was erbij betrokken. Ja. Echt, ze reconstrueren dat.
Ze hadden toch ook wc's met dubbele muren of zo?
Zulke dingen. Nee, en dat, zeg maar, het testgebouw zat naast een geheime gebouw of zo van de geheime dienst. En er zat dan een luikje en dan hadden ze dus allemaal van die schone pis. En dan deze heel snel op een ding, even zo'n luikje open en dan deze.
Dat was het, ja.
En uiteindelijk kon je zien, want die potjes kan je dus niet, daar zit zo'n dop op, die kan je onmogelijk
zo'n zegel,
openmaken. Ja. En uiteindelijk hebben ze toen alles opnieuw getest. En toen, zij hadden dus een machine om dat open te krijgen. En toen hebben ze uiteindelijk al die samples opnieuw getest. En allemaal besmet.
Ziek.
Fucking ziek. En toen waren die Russen, mochten niet meer meedoen. En toen 3 maanden later was ineens alles opgegeven.
Ja, echt bizar.
Die Russen die vergiftigen ook hun oppositieleider. Dus die zijn gehyped mee.
Ja.
Veel mensen die beweren dat doping in het voetbal niet zoveel zin heeft. Omdat het een soort technische sport is of een teamsport of zo. Maar dat is toch best wel onzin, als je mij vraagt.
Ja, ik denk wel relatief gezien tot veel andere sporten. Zoals bijvoorbeeld tennis of wielrennen of zwemmen of zo. Waar het echt veel meer soort van dezelfde beweging is die de hele tijd maakt.
Ja.
Ik denk wel dat het effect daar groter is.
Ja, een groeiend lichaam, een sterker lijf, meer uithoudingsvermogen.
Ja, je kan harder schieten, je kan hoog springen, je besnellen.
Ja, maar het is allemaal een combinatie. Maar ik denk niet dat het allerbelangrijkste is om als team te presteren. Daar ben ik het wel mee eens, hoor. Als je met z'n allen doping neemt, dan ga je niet in één keer de Champions League winnen.
Nou ja, maar je kan bijvoorbeeld...
Daar is wel wat meer voor nodig.
Ja, dat is waar. Dat is sowieso waar. Dat is waar. Maar bijvoorbeeld, los van het fysieke, zijn er ook... Je had het over amfetamine. We hadden het net over amfetamine. Dat zijn natuurlijk ook doping die best wel bevorderend kunnen werken. Ja. Of dingen tegen de zenuwen of zo. Spelers die last hebben van spanning of zo. Daar zijn natuurlijk allemaal middelen voor om dat een beetje recht te trekken.
Nee, precies. Maar ik denk wel, als je hele team... zeg maar iets neemt waardoor je echt veel fitter bent.
Ja, krijg je een beetje zo'n festivalgevoel. Waarin iedereen aan de ecstasy zit. Dan is het ook mooier.
Ja. Dan heb je ook van
altijd, dan staat er ook altijd één iemand die dronken is.
Heel positief.
En die kan je er altijd tussenuit pikken.
Die begrijpt niet wat er aan de gang is.
Nee, die begrijpt het niet.
Dingen die geen doping zijn, maar wel werken als doping. Dat bestaat ook. Ik neem zelf altijd, al sinds jaar en dag, cafeïnepillen voor de wedstrijd. Die wordt gewoon geleverd door de dokter of door de clubarts. Die staan daar gewoon in een potje. Er zijn heel veel spelers die daar gebruik van maken. En dat is toegestaan. Maar in mijn geval, het zou iets doen met je cafeïne-level natuurlijk. Maar het zit vooral tussen mijn oren, eerlijk gezegd.
Ja, het is aangetoond, toch?
Dat het,
volgens mij zijn er best wel wat onderzoeken naar dat cafeïne prestatiebevorderend werkt.
Okay. Ja, ik heb het idee dat het, ik voel me er goed bij. Het negatief is dat je de hele nacht wakker ligt na de wedstrijd, maar dat...
weet je dat, hoeveel milligram er in zo'n pil zit?
Nee, dat weet ik niet. Ik neem zelf altijd neusspray, ook voor de wedstrijd. Vind ik gewoon relaxed.
Ja, veel, maar met dat fix op een borst of zo'n neusspray.
Ja, ik zie dat heel veel spelers, Adil had het hier verteld over, die snuift ook altijd een soort...
Tocantoli.
Heet spul naar binnen, dan gaat de luchtwegen open. Ik heb dat ook. Ik vind dat lekker als je gewoon een gevoel hebt van, ik heb maximale ademruimte. Maar dat is, ik ken veel spelers die zweren bij Red Bull. Bijvoorbeeld.
Ja, ik doe ook wel.
Jij?
Ja.
En we hebben al onze topscorer, Elias heeft altijd Red Bull. In
Lars Veldwijk. Standaard Red Bull, Randy Wolters kon niet Sony spelen Stevens zonder Red Bull. Ja. Dat is het een beetje snoes, wordt best veel, pruim tabak wordt best veel, zie ik ook spelen zoals voor de wedstrijd.
Ja, maar ik denk niet dat spelers dat doen om hun eigen prestatie te bevorderen. Dus ik denk meer gewoon
verslaving. Ja, of misschien om een beetje rustig te worden.
Dat zou kunnen.
Ja, maar die gebruik ik denk ik iedere dag.
Ja, dat denk ik ook.
Die Red Bull misschien bijvoorbeeld niet, of die cafeïnepil pak ik niet iedere dag.
Hebben jullie ook zoiets wat werkt voor jullie?
Nou ja, ik neem wel als ik speel een Red Bulletje 2 uur voor de wedstrijd of zo. Mm. En ik merk eigenlijk wel dat dat werkt. Wat wel, ja, we hebben het wel zo voeding gehad. Volgens mij wat voor mij wel echt het belangrijkste was, is de timing van je voeding.
Ja.
Dat je goed hebt gegeten en dat je maag inderdaad leeg is op het moment dat die wedstrijd begint.
Ik zit daar soms wel een beetje in dubio mee. Want als ik weet dat ik ga spelen, dan eet ik echt iets van 5 uur van tevoren of zo. Ja. Een grote maaltijd en eet ik een paar uur voor de wedstrijd nog licht.
Ja.
Maar als ik niet speel en als ik dat doe, dan krijg ik echt
een
bizarre hongerklop al in de rust. Ja. Dus dan eet ik wat later voor het...
Ja, maar dat is toch ook prima.
Ja. Maar als je dan ineens moet spelen.
Ja, zo erg is het ook. Ik denk dat dat ook meer in je hoofd zit dan dat het echt...
Ja, dat is waarschijnlijk ook zo. Ja.
Maar ja, zulke dingen zijn
gebeurd de afgelopen 2 jaar. Dat ik moest dus,
bijna vrijdag of zaterdag.
Ja, keep ik elleboog.
Ja, stond ik
er Thomas stond
ik schokken er ineens in.
Ja, lekker. Was je nerveus?
Nou, ik moet zeggen, ik zat heel relaxed op de bank. En ja. we best wel... we speelden ook goed. Dus dan, ja, als het heel slecht gaat in het veld, is dat 3-0 achter. Ja, dan kan je... niet heel vrolijk gaan zitten doen op de bank. Maar we speelden goed en stond goed. Ze hadden best wel lekker sfeer op de bank. Ineens gebeurde dat. En toen dacht ik wel eens van... fuck, ik ben eigenlijk helemaal niet in een wedstrijdsfeer.
Mm.
Maar dat, ja, het heeft een paar minuten nodig. Ik werd goed ingeschoten door Thomas.
Zijn er beelden van trouwens? Dat,
ja, ik heb een fotootje wel. Ik kreeg van iemand van Rijnmond gelijk doorgestuurd.
Ja.
Maar waar ook daarna... hij wordt dan een soort keepers trainer. Hij ging eerst ging een paar ballen pakken. En daarna zei hij van... kom, we kunnen zo nog even zweefduiken doen. Die helemaal was helemaal zelen. Ja, dat was leuk.
Ja.
In het wielrennen komt het natuurlijk vaker voor waarschijnlijk. Ik keek ooit de documentaire van Thomas Dekker. Dat is echt een beste kijktip trouwens. Die vertelt over zijn leven en dopinggebruik. En ik ging gaandeweg wel begrijpen waarom die verleiding bij wielrenners daar is. Als je als jonge wielrenner in dat peloton komt en je ziet iedereen om je heen net iets makkelijker en net iets harder fietsen. En je staat op een punt van, ja, haak ik aan in de Tour de France of haak ik af en gaat mijn wielercarrière daaraan. Plus je ziet om je heen ook nog mensen, oudere spelers, spelers van status, die shit gebruiken.
Ja.
Dan kon ik me wel een goed beeld vormen van de verleiding om doping te gebruiken, moet ik zeggen.
Waarschijnlijk in die tijd redde je het ook gewoon niet zonder het te doen. Dus het was gewoon een cultuur...
Maar is dat bekend hoeveel... procent van die gasten bijvoorbeeld in de tijd van Armstrong en Ulrich.
Ja, dat zou ik niet weten.
Je moet mij niet naar de statistieken gaan vragen.
Want bijvoorbeeld Armstrong is echt de gigantische zondebok nu. En het is een schande, noem maar op.
Ja.
Maar is het heel onaannemelijk dat gewoon vrijwel iedereen gebruikt?
Nee, dat is niet onaannemelijk. Ja. Maar wel hoe hij zich altijd heeft gedragen. En daar zijn volgens mij ook dingen over naar buiten gekomen. Dat hij wel als een soort van dictator...
Ja, hij was de gangster van het peloton.
Ja,
leverancier.
Ja.
De man die de lijn die bedacht.
Ja, maar hij
bedreigt
ook
een
soort van mensen gewoon.
Ja,
dat is waar ook.
Dus dat is wel... Hij is wel ik vind wel terecht dat hij is aangepakt.
Ja.
En, Michael Bogert en Erik Dekker. Wat vind je daarvan dan? Ik heb altijd wel een bepaalde sympathie voor die gasten.
Ja, maar ik weet dat dopingverhaal van hun niet eens echt. Maar ik weet nog wel dat ik dan vroeger op Frankrijk op de camping was. En dan ging mijn vader Tour de France kijken nog. En dan zag je Michael Bogert zo binnenkomen.
Met die witte tanden.
En dan had hij zo deed dat ding open. Dat hij dat kettetje wat hij ging kussen. Ja, ik vond het wel gaaf.
Ja, Michael Bogert, ongekende held. Maar die heeft natuurlijk tot in de treuren lopen ontkennen dat hij doping had gebruikt. Ja. En uiteindelijk...
had het wel gebruikt.
Ja.
Ja. Ja, dat hebben ze eigenlijk allemaal toch een beetje.
Ja, geld. Precies. Dus je kan het hem op een bepaalde manier wel kwalijk nemen, maar op een bepaalde manier ook niet. Want als hij het niet had gedaan, was er nooit Michael Bogert geweest. Hadden wij nooit...
nu over Michael Bogert
op de camping in Frankrijk
Michael Bogert
kunnen juichen.
Hij heeft ons het dienst bewezen.
De Col de la Madeleine besteeg.
Wat?
Als ze het dan toch gebruiken, dan Michael Bogert.
Hij mag wel. Maar wat wel apart is... bijvoorbeeld Jaap Stam, dan is gepakt.
Ja.
Maar als je Jaap Stam zegt, denk je niet gelijk aan doping.
Nee.
Maar als je het bij wielrenners over doping hebt, of bijvoorbeeld in de UFC heb je John Jones, een van de beste vechters aller tijden.
Ja.
Die is 2 keer gepakt, maar echt, dan was er een picogram van iets gevonden. En die heeft altijd dat stempel dat hij een juicehead is.
Ja. Picogram?
Ja.
Is dat iets?
Ja, een picogram. Zoek maar op thuis.
Ik wist dat niet. Nee,
ik ook niet.
Picogram,
zoek maar op thuis.
Een picogram.
Maar bij hun blijft dat zeg maar heel erg plakken. Maar als voetballer heb je dat dus helemaal niet. Dat je dan ineens een stempel hebt van... je bent een drugsgebruiker.
Ja.
Nee, dat klopt, ja.
Ja,
dat heb je wel bij zo'n moed toe, heeft dat. Dat hij als coach...
Als het over drugs, als het over cocaïne of zo gaat.
Maar niet van doping. Nee, van hey, weet je wat, jij bent... want in die andere sport is het echt... Je hebt genaaid, je hebt vals gespeeld.
Ja, bij Frank de Boer, bij Guardiola, dat geloof ik
ook. Ja, Guardiola
ook. Het blijft niet kleven aan ze. Nee, dat klopt. Dat is bijzonder.
Ja.
Goed punt, Maarten.
Heb je daar een sociologische verklaring voor, Mark Rutte?
Nee, niet, ik ben niet geïnteresseerd in social networks. Maximaal 4 jaar straf kan je krijgen bij een over de strafmaat. Kan je krijgen bij de eerste overtreding, bij de tweede overtreding een levenslange schorsing. Ik weet niet, dat zijn vast spelers die dat is dat overkomen. Is dat een... Jij had moeite met de strafmaat, zei je?
Ja, ik vind het wel lang, man, eigenlijk. Helemaal als in zo'n geval van Onana, als er dan iets wordt aangetroffen wat andere stoffen kan verbergen. Terwijl die detectiemogelijkheden dan nu blijkbaar zo goed zijn dat je dat nog best wel lange tijd, dat best wel lange tijd ja. te traceren is. Vind ik het echt veel, man. Ja.
Maar ik sprak ook die... Die dopingcontroleur van mij. En die zei wel van... Het komt wel eens voor dat we iets aantreffen... Waarvan wij dan wel een beetje aannemen... Dat het niet prestatiebevorderend is geweest. Dus dat het in persoonlijke sferen of zo is.
Partydrugs bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld. En dan doen ze er volgens mij niks mee. Dan krijg je volgens mij een waarschuwing.
Het is wel interessant. Je krijgt een wat betreft sociale of partydrugs... krijg je eerst een berisping.
Ja. Dat gaat dan
niet? Nee.
Thomas, jij?
Nee.
Dat is wel gunstig dat ze je even waarschuwen, dan doe het niet nog een keer. Maar het is boeiend, ze hebben die straf verlicht. Dus het was de eerste keer was het een waarschuwing. En de tweede keer staat 2 jaar schorsing op. En de derde keer was levenslang. Maar ze hebben die straf sinds dit jaar verlicht naar eerst een waarschuwing en dan maximaal 3 maanden schorsing. En dat klinkt wel iets, als je het dan over dat soort drugs hebt. Je hebt een keer een pilletje gebruikt op een festival. Dat gaat je prestatie niet verbeteren. Dan vind ik het wel fair dat ze daar niet 2 jaar schorsing
Dan zou je dus wel zeggen dat ze bij Onana echt vermoeden dat hij gewoon best wel iets ernstigs genomen heeft of probeert te verdoezelen, toch? Anders had ze ook zoiets kunnen doen.
Ja, dat zou kunnen, ja.
Ja, blijkbaar is dat middel wat ze hebben aangetroffen toch best wel serieus. Ja.
Ja. Nou, we gingen mijn argument.
Ja.
Nou, we zijn er wel doorheen. Ja. Ik denk dat het tijd is voor de enige remedie tegen deze ijskoude dagen. Easy Toys. Voorspel, voorspelspel. En dan vooral de jingle.
Het voorspel. Voorspelspel.
Thomas, jij hebt...
Ik heb iets waar ik... waar ik waar mijn hart wat sneller van ging kloppen, laat ik het zo zeggen. En ik kijk Wie is de Mol? Eigenlijk nooit heb ik dat echt heel fanatiek gekeken. Maar dit seizoen wel, want een vriendin van Marlon doet mee. En dat vinden we wel leuk om dat te kijken.
Wie dan?
Charlotte Nijs.
Dat is die van die vraag, toch?
Dus van die vraag aan Mark Rutte. Die,
de SBS-verslaggever die na de persconferentie een
ik vond het wel mooi.
Strijd aan ging met Mark Rutte.
Ja, ja. Maar wat eigenlijk nog mooier is, en daarvoor hoef je eigenlijk heel Wie is de Mol niet te kijken als je iedere week dat programma kijkt, dat is het programma Mollenstreken op Zeppelin. Jij hebt het al een keer gezegd.
Lavezzi Rutjes.
Wordt gepresenteerd door Lavezzi Rutjes, de zoon van Nathan Rutjes.
Wat een ventje.
En wat een geniale gast is dat.
Het is echt een heel leuk ventje.
Ja. Nou, het moet toch ook moeilijk zijn voor Nathan, dat hij zo jong is en dat hij nu zijn eigen vader eigenlijk al... Ja,
maar jij gaat nu voorspellen wie eerder een talkshow gaat presenteren. Bart of Lavezzi? Dan zet ik mijn geld op Lavezzi.
Ja, wordt de eerste van Bart en Lavezzi? Welke van de twee wordt eerste eentje van het duo dat op één presenteert?
Ik geloof zelf heel erg in Lavezzi. Ik mocht een keer met hem het veld oplopen. Als een hand in hand veld op. Echt een wereldsmannetje.
Ja, en hij presenteert dat ook zo mooi, man. Ja. Maar je hoeft dus dat... Hij gaat dan gewoon al die onderdelen van de aflevering van Wie is de Mol... Gaat die analyseren en dan zegt hij... Dat is verdacht. Die krijgt van mij een mollenstreek. Gaat hij allemaal punten uitdelen aan mensen waarvan hij vindt dat ze verdachte dingen doen.
Doet hij dat alleen of wat?
Ja, doet hij gewoon helemaal alleen.
Hij is in zijn eentje ergens.
Hij speelt een geluk met die camera.
Hij staat in zijn eentje in de studio, staat hij te dansen, staat hij in één keer zo.
Ja, hij wordt dus niet geïnterviewd of iets. Hij doet het zelf.
Nee, hij doet het gewoon helemaal zo.
Ik ga het toch even kijken.
Echt fuck. Het is ook gewoon fucking knap.
Dan zit hij verhaaltje vertellen over dat iets gebeurt en dan kijkt hij eens in de camera en zegt... En dat is verdacht.
Nee, maar hoe zijn analyses ook wel... zijn analyses zijn ook de moeite.
Zeker, want ik vind dat hij denkt namelijk... en dat, daar komt gelijk mijn voorspelling afgelopen aflevering... dacht hij dat Charlotte Nijs de mol is.
Ja.
En dat denk ik ook.
Okay,
dus nice. Bij deze mijn voorspelling in het voorspel, voorspelspel...
Lekker, ja.
Charlotte Nijs is de mol.
Okay. Maar, lieve luisteraars, mocht je van deze voorspelling nou niet te warm worden... Is jouw voorspel nog altijd onvoorstelbaar voorspelbaar. Dan wordt het echt hoog tijd voor Easy Toys. Gebruik de kortingscode voetbal15 en krijg 15% korting op al het lekkers van Easy Toys.
Wat doet hij dat goed, hè? Bart op één, vriend.
Ik zag dus gewoon van de week bij... ik weet niet eens hoe het programma heet. Lisa keek dat. En die stuurde het naar me door. Dat was gewoon een gozer. Die had een kortingscode van 20%.
Nee.
Ik had gelijk naar Jaron, zeg maar, de salesman van Afkik gestuurd. Want, regel het even.
Worden gepiepeld.
Nee, was niet serieus.
Ja, nee.
Aanraders van de week om mij af te sluiten. Zal ik beginnen? Ik heb eigenlijk twee. Ik geniet elke week van Hunted Vips.
Ja.
Maar vooral, ik heb dat nooit gekeken, maar ik keek dit seizoen voor het eerst. Dat is een soort paar BN'ers in dit geval. Moeten uit de klauwen van een opsporingspolitieteam blijven. En vooral Bilal en Oussama, die in de eerste twee afleveringen absoluut de show stelen door niet verder dan hun eigen woonplaats, hun eigen straat te geraken en daarin.
Ik heb alleen die aflevering.
Ik laat me niet pakken in mijn eigen straat.
En hij wordt in zijn eigen straat.
Als ik hier word gepakt, bro.
En hij wordt in zijn eigen buurt ingerekend. Dat is echt,
ze gaan ook zo midden in de zon in dat park staan.
Ik heb zo leuk gelachen om die gast. Maar goed, mijn tip van de week is Comedians in Cars Getting Coffee. Heb je dat ooit gezien? Het is op Netflix. Ik ben niet echt de serie kijken, maar dit is een snack elke keer van 15 minuutjes. En het gaat over Jerry Seinfeld, de comedian. Het is een heel simpel concept. Die haalt een andere comedian op in een bijzondere auto. En ze gaan koffie drinken in de stad. Het duurt een kwartiertje, ze lullen met elkaar. En het is voor mij heel relaxed. Als je gewoon eventjes niet weet wat je moet doen, kijk één uitzending met Ricky Gervais of Obama kwam langs. Of Louis C.K. of alles. En ze hebben die...
Jij zegt Obama als een comedian.
Ja, hij is net grappig genoeg om als comedian gekwalificeerd te worden. Maar het was, ik vind het chill dat ze zijn. Die comedians hebben een soort jaloersmakend de geest. Als ze daar in zo'n tentje zitten, dan valt er van alles op. En daar associëren ze vrij bij. En ze lullen een beetje over het leven. En dat is mijn guilty pleasure eigenlijk. 15 minuutjes elke keer. Comedians in Cars Getting Coffee.
Mooi, mooi. Ja, ik heb een podcastje.
Eén of drie?
Van 3,5 uur per stuk.
Eén dit keer. En ze zijn over 1/2 uurtje per stuk. Dus ik heb geleerd van mijn fouten. Nee, ik laat mezelf natuurlijk altijd een beetje voorkomen als heel erg maatschappelijk betrokken en geïnteresseerd.
Ja.
En de verkiezingen komen eraan. En ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik heb altijd een beetje gehad. Ik denk vanaf dat ik 14 was. Als het dan op school een keer, dan kreeg je een vraagje over. En dan zei ik van ja, ik ga me erin verdiepen. Helemaal niet in verdiept. En toen mocht ik voor het eerst stemmen, 4 jaar geleden. Dus ik ook, ga me erin verdiepen. En dan is het ineens verkiezingsdag, helemaal niet in verdiept. Dus ik dacht, weet je wat, dit jaar, ik moet me er nu wel echt een beetje in verdiepen. En de podcast, De Kiesmannen, heeft me daar wel best goed bij geholpen. Die hebben, denk ik, een aflevering of 6, 7 van steeds 1/2 uur. Zijn 3 gasten. Het heeft wel iets weg van de sfeer die wij hebben. En ze doen ook een waanzinnig wetsvoorstel. Ja. Een beetje oplossing idee.
Eentje gaat ook steeds zingen. Op het eind gaat er eentje steeds zingen. Heb ik ook gehoord.
Ja, dat moet jij eigenlijk gaan doen. Of Rick Ketting. Die is leuk. Of Wout Weghorst. Die dat ook
kunnen doen. Ja, ik kan lekker zingen, hè, Wout.
Holy shit.
Ja.
Maar ik heb ze allemaal geluisterd. En dat hopelijk gaat het me helpen. 17 maart.
Mooi.
Thomas.
Ik heb weer een serietje. Weer op dezelfde zender als vorige week.
Je kijkt hier naar alles wat beweegt.
Ah,
ik had Ted Lasso afgekeken en toen raakte ik toch een beetje in een zwart gat. En toen stond de volgende serie alweer om me te wachten. Ja, precies die. En dat was The Morning Show. Met een absolute sterrenkast. Met Reese Witherspoon, Jennifer Aniston. Nou ben ik weer zo nauw kwijt. Die gozer van de Office, van de Amerikaanse Office, die acteur. Het gaat over over de best bekeken ochtendshow van de Verenigde Staten. En die mannelijke presentator, die krijgt een MeToo'tje. Dus die heeft zich onheus bejegend tegenover stagiaires en weet ik het wat. En daarop verder komt er een prachtige serie. En dat is mijn tippie.
Mooi. Voilà.
Moeten we nog een nummertje doen?
Ja, man. Uit het lijstje.
John Lennon.
Suggestie. John Lennon, ja, ik vind het goed.
Ja, John Lennon.
De working class hero.
Working class hero van uit ons Aspenlijstje. Dus als je nog niet...
Hij komt uit jouw koken, denk ik, of niet?
Ja.
Ja,
John Lennon. Dat is natuurlijk een held.
Ik luister best wel vaak naar het lijstje, man.
Ja.
Voor mijn eigen nummers overal. Maar... Nee, ik luister voor jullie ook.
Ik zet hem altijd op shuffle, dus...
En dan druk je door als...
Ja.
zit er weer iets bij als echt
als Michael Jackson weer komt. Wat je heel kut vindt. Ja, Michael Jackson, die klik ook door,
ja.
Alleen je moet die... Ja, de eerste 1 minuut 40 is lang, maar daarna...
Ja. Ik kom niet verder dan dat. Ja.
Nee.
Ja, echt een mooie plan.
Ja. Nee, Michael Jackson vind ik niks. Die klikken altijd wel door. Maar verder laat ik het wel staan.
We gaan eruit met John Lennon. Tot volgende week.
Goedjes.
They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be.